Oké, we gaan weer verder. Normaal gaan we naar 1 Korinthe verder, maar ik heb... De deur is nog open. Zijn ze nog niet allemaal binnen, wel toch? Oh nee, oké. Even de deur achter je dicht doen. Ga maar mee naar Romeinen 5 vers 12. En ik wil het nu even hebben over het lijden wat we hebben als mens en als gelovige. Ik weet ook dat er wordt veel gesproken over Job. En voor het lijden en waarom lijdt hij en waarom lijden wij en al dat soort dingen meer. En er komt eigenlijk nooit echt een bevredigend antwoord op, hè. Maar er zijn wel een aantal antwoorden op te geven. En daar wil ik het even over hebben. Het lijden in het leven en dan de vertroostende woorden die wij daarvoor nodig hebben. Ja. Nou, het lijden. Niemand wil lijden. Ik heb het van de week natuurlijk ook weer gezien met de begrafenis. En dan zie je natuurlijk een hoop verdriet en ellende. En je hoort over ziekte en tegenslagen. Ja, dat is helemaal zo. Dat gebeurt, ja. Maar waarom is nou lijden in de wereld? Nou, punt 1 is natuurlijk heel simpel. Romeinen 5 vers 12. Dat is dat de zonde in de wereld gekomen is. Ja, door één mens. En door de zonde, de dood. Dus zonde brengt gewoon de dood met zich mee. En ellende en verdriet. Als je om je heen kijkt. En tegenwoordig is alles bijna zichtbaar. Want alles wordt opgenomen op televisie. Als mensen vermoord. Je ziet bijna alles. En dan zie je hoe mensen, hoe laag ze kunnen zijn, ja. Ja, je zegt soms aan de beesten gelijk, maar een beest doet dat soms niet eens. Zo doet het eigenlijk helemaal niet, ja. Zo erg is wat de zonde eigenlijk bij de mens ingrijpt. Agressiviteit, om niks. Ja? En dat is echt puur door de zonde in de mens. De zonde werkt echt vernietigend. Ja, maakt mensen gewoon kapot. En dat is de oorzaak door Satan, ja. Dat is de hoogmoed. De hoogmoed in de mensen. Nou, dat is een feit. Daar kunnen we gewoon niet omheen. Ja, heb ik het gedaan? Ik kan er toch ook niks aan doen dat dat gebeurd is met Adam? Goed, maar wij zijn wel in Adam. Ja, dus als wij Adam waren geweest, dan hadden wij precies hetzelfde gedaan. Dus we hebben er gewoon mee te maken. Dat is een feit dat het in deze wereld is. Maar goed, ga met mij mee naar Romeinen 8, vers 21. Dus die zonde, en daardoor is de vloek over deze wereld gekomen. Ja? En daar hebben we allemaal mee te maken, met dat lijden. Ik weet ook wel, er zijn welvaartspredikers. Ik ben niet zo erg goed op de hoogte van alle richtingen in Nederland. En in Amerika heb ik dan ook wel eens het een en ander gehoord en gezien. En nou ja, goed, het is eigenlijk allemaal op basis van de wet. Als je natuurlijk goed, flink gelooft en gehoord, dan zal God je zegenen. Ja? Ja, geestelijke zegeningen, ik bedoel het dan niet mee, maar vooral de aardse zegeningen. Ja? Nou. En dus lijden hoort daar natuurlijk niet bij dan, op zich. Dat klopt, nee. Als je gelooft en alles wat je vraagt zal je gegeven worden in het gebed, nou, dan word je gezegend aan alle kanten. Dus dan kan er toch geen lijden in je leven zijn. Dus heb je wel lijden in je leven, dan klopt er iets niet. Dan is er iets aan de hand, dan geloof je misschien niet goed of je weet ik veel. Maar het spijt me, Paulus spreekt andere taal. Hè? Die zegt in Romeinen 8 vers... 20, want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop. Ja, de schepping is niet zonder hoop gelaten. Want God heeft Christus beloofd, ja, toen, op hetzelfde moment dat Adam werd veroordeeld tot het werken met het zweet des aanschijns voor zijn brood. Nee, op hoop dat ook het schepsel zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Dus die hoop is er voor de wereld nog steeds. En daar zitten wij middenin, want onze hoop is Christus, ja. En wij hebben de toekomst, we zijn bevrijd van de slavernij, van de zonde, want we weten, eenmaal zullen we bij de Heere zijn. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Dus wij weten dat de hele schepping zucht. En is in baarnisnood. Nou, ik heb nog nooit wat gebaard, maar vrouwen weten we precies wat dat is. En dat is geen pretje. Ik heb het wel met eigen ogen kunnen aanschouwen. Ja, en ik ben blij dat ik een man ben. Ja, in dat opzicht. Maar het wordt erger en erger en erger, hè. Het zijn pijnen. En dat is de schepping van vandaag. is een basisnood. En er staat niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven zuchten in onszelf, verwachtende aanneming tot kinderen. Dus we zuchten wel, we zitten ook in die basisnood van de schepping. Wij zijn daar een deel van. En een gelovige heet dat dus ook. Daar ontkom je gewoon niet aan. Dat is gewoon zo. Wij hebben namelijk dat zondige lichaam en wij zitten nog in die zondige wereld. De zonde is in deze wereld, daar kan je echt niet uit verdwijnen. Die is om je heen. En dus dat is een van de oorzaken dat wij te maken hebben met zucht, maar met lijden, met verdriet, met tegenslagen. En als de mensen naar de tv kijken, lijkt het allemaal, vooral die sterren, kijken sommige mensen heel graag naar, nou, die blaadjes over de filmsterren, en dan lijkt het allemaal geweldig. Maar ze zien natuurlijk alleen de foto's als ze buiten lopen. Ik heb het al vaker gezegd, maar als ze net uit bed komen of ze zijn aan de race, om het zo maar te zeggen, dan zie je ze niet, ja? Want dan zien ze er ook niet uit. Dus het is allemaal een schijnwereld, wat je ziet. Maar iedereen lijdt, vanwege de schepping die in basisnood is. En ook te geloven, dat is het punt dat we dat begrijpen, dat wij daar ook deel uit maken. Ook al zijn wij gered, ook al zijn we kinderen van God, ook al zitten wij met de genade-evangelie, ja? Dan nog hebben wij daarmee te maken. Het tweede punt is, in Galaten, waarom wij ook te maken hebben met lijden en met teleurstellingen natuurlijk ook. Hè. Er zijn ook veel teleurstellingen in het leven. Kijk, ja, iedereen die wil natuurlijk graag goed hebben in zijn leven. En een mooi huis, een mooi zwembad, een mooie auto. Bedenk maar wat. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur. En dan zie je in Amerika wat er gebeurt, waardoor de hele wereld nu in crisis verkeert. Ja, financiële crisis. Allemaal omdat, vanwege de hebzucht, we willen het allemaal goed hebben. Maar goed, een gevolg is ook dat je in een situatie komt, is allemaal het gevolg van een beslissing die je eenmaal in je leven hebt genomen. Dus dat is het tweede punt, waardoor wij in situaties komen die wij niet leuk vinden. Waardoor je lijdt, of waardoor je verdriet hebt. Iemand kan ook bijvoorbeeld, je kan iemand verliezen omdat hij ziek wordt en doodgaat. Maar hoe komt het dat die persoon ziek geworden is? Ja? Ik bedoel, heeft hij zijn hele leven te veel gedronken? Of is hij aan de drugs geweest? Of is hij al constant in de stress geweest omdat hij zo nodig ook een nieuwe boot moet hebben? De buurman heeft het en maar doorgaan. En stress in zijn huwelijk. Ja? Dat werkt ook uit. Het heeft allemaal met de beslissing te maken die je in je leven maakt. En dat geldt zowel voor de gelovigen als de ongelovigen. Galaten 5 vers 6... Sorry, 6 vers 6. 6 vers 7. Dwaalt niet. God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn zelf vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Ja, wij kunnen verkeerde beslissingen nemen. Dus als je over een gelovige of ongelovige spreekt, nou ja, dat heb ik net al gezegd. Alles is een gevolg van een beslissing die je genomen hebt. En je kan goede beslissingen nemen en verkeerde beslissingen nemen. Ik moet ook, ja, mijn bedrijf moet ook beslissingen nemen. Nu sta ik voor het punt van, ik wil mijn bedrijfsauto vernieuwen. Ja, nou dat denk je ook bij jezelf. Ja, zal ik het nu doen, wel niet doen? Liquiditeit, geld, ga ik het financieren of ga ik het zo betalen? Ja, daar moet je allemaal over nadenken. Ja, en dan moet je een verstandige beslissing nemen. Nou, zo is het. Maar als een gelovige een beslissing neemt ook, ja, die kan een beslissing nemen in het vlees en in de geest. En als je een beslissing neemt in het vlees, ja, dan zie je het resultaat, dan zal je ook uit het vlees verderfenis maaien. Kijk, dat we in de wereld leven met de zon om ons heen, met alle ongerechtigheid om ons heen, en wat er allemaal gebeurt aan ellende, Dat is niet te veranderen. Daar kan je niks aan doen. Daar kan je mee te maken krijgen. Ik kan ook op straat lopen en op een gegeven moment komt iemand tegen en die steekt een mes in mij. Dat lees je ook wel eens. Opeens wordt iemand, die komt iemand en opeens krijg je een mes in. Je hebt niks gezegd, niks. Maar dat is een gevolg van de zonde in de wereld. Ja? Maar dit heeft te maken met mijn persoonlijke keuzes in mijn leven die ik maak. Daar kan ik wel wat aan doen. En ik kan keuzes maken in de geest en in het vlees. Maar in het vlees heb je altijd verderfenis. En je ziet, je maakt, als je de juiste keuzes maakt in de geest. Van de week hadden wij een gesprek, ja, in Arsendelft. En dan hebben we ook gezien dat toen was het misschien een moeilijke keuze om te maken. Maar je maakte een keuze in de geest voor de Heere. En je had verdriet omdat een relatie daardoor als ik het zo mag zeggen, niet goed ging, ja, of stopte, omdat de een is. Laat het zo zeggen, een gelovige moet niet met een ongelovige trouwen. Dat zegt de Bijbel toch, dat weet iedereen, dat moet je niet doen. Doet een gelovige dat toch, dan is hij tegen Gods woord in en dan maakt hij een verkeerde keus. Dan maakt hij een keus in het vlees. Dus ik geloof het echt. En als hij een keus maakt in de geest, dan weet hij, ik vind je een lief meisje, maar sorry, als jij niet gelooft in de Heer Jezus dat hij voor jou zonder gestorven opstaat, dan kunnen wij niet trouwen. Dat is de geestelijke keus die je maakt. Emotioneel denk je, goed, ik wilde zo graag, oké, dat is zo. Maar goed, dat is de keus die je maakt samen met het woord. En dan zal je zien, misschien niet op dat moment, maar op de lange termijn, dat je de juiste keus gemaakt hebt. Want neem je die keus toch, en er zijn er vele voorbeelden van, die keus toch gemaakt in het vlees, en dan zie je de verderfenis. Er is geen eenheid, er is verdriet, en er komt van alles op je weg. Omdat geestelijk, het is helemaal niet gezegd dat die persoon tot geloof komt, natuurlijk. Meestal is namelijk, het grootste gedeelte, namelijk gebeurt dat niet. En dan zit je in de ellende. Dus beter tranen vooraf, zeg ik altijd, als tranen achteraf. Ja, en dan maak je de juiste keus. Want uiteindelijk, dan later, kom je toch iemand tegen die gelooft. En dan trouw je daarmee. En dan zie je, op de lange termijn, kijk, ik ben God gehoorzaam en ik heb de juiste keus gemaakt. Nou, dat is dus ook een punt van, wat voor keuzes maak ik in mijn leven? Roep ik het over mezelf af of niet? Kijk, een keuze maken in de geest, dat wil niet zeggen dat dat makkelijk is. Dat kan soms moeilijk zijn. En soms ook strijd opleveren. Maar Paulus spreekt over vrede en blijdschap in het geloven. En niet over ellende en verdriet vanwege verkeerde beslissingen en verwarring in je leven. Een keus voor de Heere is altijd de goede keus. En soms gaat het tegen ons, en we hadden het net nog over, soms gaat het tegen onszelf in. Maar dat klopt ook, het gaat ook tegen onszelf in. Altijd gaat het tegen onszelf in. Want het vlees wil nou namelijk niet wat de Heere wil. Dus wij maken echt een keus in het geloof voor wat God zegt, dat is goed voor mij en Hem moet ik gehoorzamen. En al zie ik het soms niet, al begrijp ik het soms niet, toch doe ik het omdat Hij het zegt. En ik vertrouw erop dat het goed komt. Nou, dan gaan we naar Colossenzen 1. En dat is de volgende. Waardoor komen wij in de pijn, in het verdriet. Die twee dingen die we net gezien hebben. Derde is, dat heeft te maken met het evangelie waar we in geloven. Waar we voor staan. En dan krijgen we ook met lijden te maken. Ja? En dat is een lijden waarvan we zeggen, ja, maar dat begrijp ik eigenlijk niet. Want ik krijg nu te maken met lijden. Ik kom alleen te staan tussen mijn broeders en zusters. Ja? Een broeder zei pas tegen mij, nou, je maakt geen vrienden met dit evangelie. Ik dacht, ik ga het goede nieuws vertellen aan mijn broeders en zusters. En iedereen staat te juichen en te kloppen in zijn handen. Amen, broeder. Vertel me meer. En is van een koude kermis thuis gekomen. Helaas. En dat heeft daarmee. En dan zeg je, ja. En dat was ook gezegd. Hoe kan dat nou eigenlijk? Ik vertel toch wel iets. Waardoor je in de vrijheid komt. En de ander zit in gebondenheid. Met dit fantastische evangelie. Kijk, Colossenzen 1 vers 24. Paulus zegt, aan het eind van vers 23 zegt hij. Van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u. Paulus verblijdt zich in het lijden voor ons. Die dit lezen op dit moment. Want hij heeft geleden voor dit evangelie. En vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. Het welk is de gemeente. Dus Paulus vervult de verdrukkingen van Christus. Niet in verband met zonde of zo. Christus heeft de zonde gedragen voor ons aan het kruis, ja? Maar het gaat om de verdrukkingen van Christus. En het zijn de overblijfselen van de verdrukkingen. En het is alleen Paulus die daarover schrijft. Want dat heeft te maken met het evangelie wat pas aan Paulus verkondigd is. En dat is Christus na de openbaring van de verborgenheid. De verkondiging dat tussen Jood en Heiden. We hebben net Handelingen gezien, hè, dat programmaatje, het staat er nog. Daarvan weten wij, ja, dat is de overgang. We praten nu over het lichaam van Christus en niet meer over Israël. We praten niet over de kleine kudde. Lichaam van Christus, Jood en Heiden is geen verschil. En wij hebben een hemels, wij gaan naar het koninkrijk in de hemelen. Niet in de hemel op aarde, maar in de hemelen. Dat is onze toekomst. En Satan is ontroond. En dat verkondigen wij. En dat geeft strijd, dat geeft tegengas, dat geeft problemen. Er komt op een gegeven moment, alle mensen komen in actie. Tegen dit goede nieuws. Maar het zijn de overblijfselen, dus als wij daarmee te krijgen hebben, en dat, nou dat kan je rustig lijden noemen, ja. Als je daarmee te maken hebt. Het kan zelfs in je eigen huwelijk kan het een rol spelen. Dat weten we ook hier, dat gebeurt. Dat de een, allebei ben je, je bent getrouwd, man en vrouw. Maar je bent ook broeder en zuster. Ja, dat is heel wonderlijk. Met je eigen zoon kan je ook heb ik ook een relatie met mijn kinderen. Het zijn mijn kinderen, maar het zijn ook mijn broeders en mijn zusters. Wonderlijk. Maar dan kan je door dit evangelie, pas boem, opeens komt er een scheiding. En dat geeft lijden met zich mee, dat je die eenheid niet meer hebt. Ik heb het zelf ook met mijn eigen zoon. We hebben geen eenheid meer, omdat die is overgegaan naar de verkondiging van een evangelie, waar de wet gepredikt wordt. En dat staat tegenover de genade waar we over praten. Het is weg eenheid. Dus je kan helaas, en dat geeft veel verdriet en pijn en strijd, ja. Je kan op een gegeven moment overal over praten, behalve over waar we nu over praten. En dan denk je, hé, hoe kan dat nou? Dat lijden, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Maar het is het lijden van in verband met de verdrukkingen van, het zijn de verdrukkingen van Christus. De verwerping van Christus. Hij werd op aarde verworpen toen de tijd, ja? Maar let op, als u nou Christus gaat verkondigen, zoals hij hier op aarde liep, met de evangelie, dan krijgt u niet te maken met de verdrukkingen van Christus, waar wij nu hier over spreken. Daar krijg je pas mee te maken, als je hem gaat verkondigen, de verdrukkingen van Christus zoals Paulus hem verkondigt. Dat heeft puur daarmee te maken. En dat is voor zijn lichaam, en telkens de gemeente, als we over die Christus praten, dan krijgen we daarmee te maken. Welke dienaar ik geworden ben, naar de bedeling Gods die mij gegeven is, aan u om te vervullen het woord Gods. Dus het heeft met de boodschap te maken. Dus als we even gaan naar Efeze. Dus ja, vorige keer heb ik het volgens mij ook gezegd. Je vertelt het en je denkt, ik ga het goede nieuws verkondigen. En opeens komt er van iedereen, komen mensen in opstand. Waarvan je denkt, hé, hoe kan dat? Maar nogmaals, vers 10. Voorts mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijn macht. We moeten krachtig in de Heere zijn en in de sterkte van zijn macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. We hebben te maken met de listige omleiding van de duivel nu te maken. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld, de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dus we hebben te maken met de boosheid. Het is Satan en zijn engelen. En zijn engelen, ja, want Satan is niet overal, maar zijn boosheden zijn overal om ons heen, in de lucht. En die komen in opstand als u deze Christus verkondigt. En dan zie je vers 16. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des boze zult kunnen uitblussen. Dat is eigenlijk de oplossing voor de aanvallen, de satanische aanvallen. Want die komen, ze komen in opstand. Dus 1, we hebben het lijden daardoor, we komen alleen te staan. Ja, dus we hebben het even over het geestelijk lijden. Dan heb ik het niet over het lichamelijk lijden, als je ziek bent of wat dan ook. Maar het geestelijke lijden in verband met de verkondiging van Christus. Aan je broeders en zusters. Aan de wereld natuurlijk sowieso. Maar ook aan je broeders en zusters. En die pijlen die komen. Ja, die pijlen, hij schiet ze. Nou, je ziet wel eens zo'n film. Dan schieten ze die pijlen in de lucht, brand. En dan komen ze zo bij de tegenstander. Die zetten jou dan in brand. En dat is wat er gebeurt. En dat wordt op ons afgevuurd. De hele dag door. Hij vuurt zijn pijlen op ons af. Alleen het enige wat we tegen kan houden, is het schild van het geloof. Je ziet die schilden ook op die film zo. Maar soms zie je die schilden misschien in brand vliegen. Maar wij hebben een schild van het geloof. Ja? En dat houdt die pijl tegen. Dat betekent, staan in deze boodschap. Sterk in de Heere. Uw vertrouwen stellen op hetgeen waar we voor staan. Dat we dat ook geloven en daarvoor staan. Maar dan moet je wel de wapenrusting aandoen. Nou, Satan zit niet stil. Ja, want als we in Efeze 2 kijken, dan zien wij in vers 2, wij waren in de misdaad en zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de oosten, de macht, de lucht. Wij allen hebben zo gewandeld vroeger, voordat wij tot geloof kwamen. Wij hebben allemaal in overeenstemming met de overste van de macht der lucht gewandeld. Hij is de grote beïnvloeder in alles wat je ziet. Wij nemen waar met onze ogen, met onze oren. En alles wat je ziet en wat je leest, dat is beïnvloed door de overste van de macht der lucht. En die indoctrineert de mensen. Kijk maar, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dus alle ongelovigen worden geïndoctrineerd door het hele satanische plan op de achtergrond. Waarvan niemand weet, denkt, ja dat is van Satan. Dat is dat. Nee, maar wij weten dat wel. En daar hebben wij ook allen eertijds in verkeerd. In de begeerlijkheden, onze vlees doen de wilde vlees in de gedachten. Van nature kinderen des toorns. Dus dat is er aan de hand. En dan zie je als Paulus ook zegt, hij ging ook bijvoorbeeld naar de Thessalonicense. En dan zie je, dan zegt hij, de Satan heeft het mij belet. Of hij stuurt Timotheus naar ze toe. He? In die teksten staan daar, nou laat me even kijken, 1 Thessalonicense. Misschien beter om het even zelf te lezen. 1 Thessalonicense 2 vers 18. En dat moet je nagaan, dat is dus al in het begin, hè? Want dat zie je ook mooi. Als wij zien met Handelingen hier, hè. Nou, er was een grote vervolging tegen de koninkrijksgemeente. Maar later zie je als Paulus ten tonele verschijnt, zie je dat die vervolging van die kleine kudde, de koninkrijksgemeente, die is afgenomen. Want in Handelingen 15 zie je dat ze gewoon bij elkaar komen. Maar waar is dan de vervolging van Satan naar verplaatst? Die is naar het lichaam van Christus verplaatst. Want dat is nu de waarheid voor ons van vandaag. Dus als u strijd krijgt met de verkondiging van het evangelie, dan weet u één ding, ik zit goed. Ja, want hij... U bent het voorwerp van zijn toren. De vurige pijlen worden nu op u gericht. En 1 Thessalonicense 2, vers 18, daar zegt hij het. Dat is dus in het begin, hè, dat Paulus aan het verkondigen was. En, maar wij broeders, van u beroofd zijn geweest voor een kleine wijle, naar het aangezicht, niet naar het hart, hebben ons te overvloediger benaastigd om uw aangezicht te zien met grote begeerte. Daarom hebben wij tot u willen komen. Immers, ik, Paulus, eenmaal en andermaal. Dus dat is sowieso al twee keer. Maar de Satan heeft ons belet. Kijk, in 3 vers 5 zie je het ook. Satan heeft hem belet. En in vers 5. Daarom, ook deze begeerte niet langer kunnende verdragen, heb ik hem, Timotheus, gezonden om uw geloof te verstaan. Of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben in onze arbeid ijdels aanwezig. Zie je, Satan heeft het belet. Hoe dan? Van de week hadden we het er ook over, ik weet eigenlijk niet meer bij wie, maar ja, stel je voor, je gaat ergens naartoe, het woord brengen en dan heb je slecht weer, je pech met je auto en daardoor kom je er niet. Er zijn gelovigen die denken dat Satan dat doet. Die zorgt dat je dan daar niet op de adres komt, want dan kan je het evangelie niet verkondigen. Ja? Maar dat is niet zo. Satan werkt dus wel in de ongelovigen, ja, en die komen in de omstand. Ja? En Paulus heeft heel veel tegenstand gehad, zowel van de Joden, dus religieus, ja, tegenstand, als ook met de ongelovige wereld. Ik had die tekst ook opgeschreven, maar die gaan we niet opzoeken. Maar als je kijkt in Handelingen bijvoorbeeld, dan zie je in Efeze. Nou, dat was de heidense afgodendienst, met die tempeltjes. Met die zilveren tempeltjes maakten ze. Nou, de inkomsten kwamen in gevaar. Dat was het effect van het genade-evangelie. Het genade-evangelie is een ramp voor de economie. Want ja, we hebben de crisis nu wel. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ja, vanwege mijn werk vind ik het niet zo prettig. Maar aan de andere kant, ja, ik lig er niet wakker van. Ik bedoel, ik redeneer. Ja, nou moet ik verstandig redeneren. Hè? Dus ik heb mijn bedrijf. En ik moet natuurlijk wel mijn kosten. Ik moet zorgen dat ik niet te veel kosten heb. En mijn bedrijf moet natuurlijk niet te veel kosten maken. Anders tegenwoordig zeggen ze, val je om. Ga je failliet, ja? Als val je om. Maar goed, als ik dat dan heb. En mijn salaris is minder. Maar ik kan gewoon eten en drinken. Dat is mijn redenering nu. Als gelovige. Dus ik hoef die boot niet. Dus ik hoef niet de grote caravan. Ik hoef niet 3 keer per jaar vakantie. Ja, maar dat is wel de kurk waar de economie op drijft. Dus genade op zich is slecht voor de economie. Ja? Want wij op zich, wij weten, dat is allemaal extra, maar je hebt dat niet nodig. Mijn begeerte zit in Christus, ja? En in zijn woord. En dan zie je dus, dan zie je in Efeze komen ze in opstand. Gigantische opstand. 2 uur lang hebben ze geroepen in het stadion. Grote Efeze, de Diana, de Efezenaren. En je ziet met Paulus nog meer altijd opstand. En dat is het effect van het genade-evangelie. Dus Satan werkt in de ongelovigen. En hij werkt ook in de gelovigen. Door de verkondiging van de verkeerde leer. Waardoor we ook in dat opzicht ook tegenstand krijgen. Zelfs dat je tot de dood aan toe Want Paulus heeft het uiteindelijk ook zijn leven gekost natuurlijk. En wat denk je van Jacobus toen? Dat was dan voor Paulus, maar hoe dicht je bij de waarheid blijft staan, hoe groter de vervolging wordt. Nou, wat doen we er nou aan? Dus je krijgt tegenstand. En ik hoor het hier natuurlijk ook wel. Ja, niet iedereen neemt het aan. En ja, dan kan je dus ontmoedigd raken. Kom je alleen te staan. Je kan vrienden kwijtraken. Broeders en zusters die een beetje raar naar je staan te kijken. Waar je een beetje denkt, nee, ik merk dat ik gemeden word. Er komt tegenstand in de kerk waar je zit misschien op dat moment als je het verkondigt. Nou, jullie weten het lijden, ja. Nou, één ding is, wat je nu moet doen, is depressief worden. Want dat is nou precies wat Satan wil. De ontmoediging, de depressiviteit en van, nou ja, ik zie het niet meer zitten. Nee, word sterk in de Heere. Waar is nou het schild des geloofs, ja. Want Paulus zegt dat wij kunnen danken in alle omstandigheden. Dankt God in alles. En verblijdt u wanneer zit te alle tijden. Niet alleen als het goed gaat. Ja, als het goed gaat, dan willen we dat allemaal wel. Kijk naar 2 Timotheus. Als u rust hebben, als wij rust hebben, en dat zie je ook helaas met de kerken, ze willen allemaal rust natuurlijk, niemand wil problemen. Iedereen wil eigenlijk vriendjes zijn met iedereen, en veel mensen trekken, volle zalen, en dat betekent, nou, daar gaan we een paar dingen gewoon niet meer over praten, en dan worden we meer gezamenlijk eenheid krijgen. Nou, dat zie je bijvoorbeeld bij ook natuurlijk. Maar nee, Paulus zegt, dan krijg je dus rust. Dan heb je vrede, dan heb je geen problemen. Dus als je vrede en rust hebt, je hebt geen tegenstand. En als je over de Heere praat, dan weet je, er klopt iets niet. Ja? Want het gaat gepaard met strijd. En dan zegt hij 2 Timotheus 2. Ik zei geloof ik 1, hè? Maar het is 2 Timotheus 2, vers 1. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Zie je wel, hoe gaan we ermee om in die strijd? Door gesterkt te worden in de genade. Daar ligt onze kracht, daar ligt onze sterkte. En niet sterkte fysiek, maar geestelijk gesterkt te worden. Dat heb je nodig. En een depressiviteit, of je laat je ontmoedigen, ja, nou, dan valt alles, dan ben je tot niks meer in staat. Dan ben je eigenlijk, in feite is depressie ten diepste met jezelf bezig zijn. Ja, wat ben ik? Eigenlijk ben ik zielig. Ja, maar dat klopt niet als je als gelovige zo denkt. Want wij zijn helemaal niet zielig. Ja? Wij lijden, waarom lijden wij? Ja, vanwege onze Heer en Heiland die ons verlost heeft van al onze zonden. En dat we eeuwig leven hebben. Dus je moet eigenlijk blij zijn dat je lijdt. Dat is ook wat Paulus zegt. Ik verblijd mij in mijn vervolging, in mijn lijden. Want daarom wordt Gods kracht in mijn zwakheid geopenbaard. En nu ga ik hem leren kennen. Niet alleen dat ik weet wie die is. Maar ik ga nu in mijn persoonlijk leven, ervaar ik dat hij ook werkt in mij. Het is hetzelfde als voordat ik tot geloof kwam, lees je de Bijbel, allemaal zwarte letters in papier. En het doet je eigenlijk niks. En dan kom je tot geloof. En opeens, die woorden, dat worden levende woorden. Opeens begrijp je dan, ervaar je dat God tegen je spreekt. Het doet iets met je. Ja? Nou, dat is in feite ook de kracht van Christus die in jou openbaar komt, in jouw zwakheid. Dan ga je ook merken, hé, het geloof werkt in mij. Het is niet zomaar, ja, ik weet het. Daar heb ik niks aan. Het moet ook wat, hè, we zijn Hollanders. Het moet ook wat opleveren. Ja? Ik wil profijt zien ervan. Wat heb je aan een geloof waar je dingen weet? Je weet het. En dat kan, oké, dat is fijn. Maar wat niet werkt in jou? Dat heb je nodig, die sterkte. En in vers 3. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus, niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. Wij zijn tot de krijg aangenomen, tot de oorlog. Je hebt de krijgsmacht, hè? Dat heeft met oorlog te maken. Wij zitten dus in die strijd, in die krijg. En wij zijn aangenomen, we zijn allemaal, je kent wel, hè? Hoe heet het ook weer? De Salvation Army, ik ben even de naam kwijt. Leger des Heils, dat spreekt ook wel een leger. En soldaten met een uniform. Ja, maar zo bedoelen wij dat natuurlijk niet, hè. Wij zijn allemaal hier, allemaal die soldaten van Christus. Wij zitten midden in die oorlog. En we hebben sterking nodig. En wie geeft ons nou... Je kan helemaal in beslag genomen worden, dingen van het leven, ja. Maar God zal voor ons zorgen. Niet dat je zegt, ja, eten en drinken, want daar moet ik voor werken. Ja, maar geestelijk zal hij ons alles geven om ons in die strijd bij te staan en te bekrachtigen en sterk te maken. En zelfs blijdschap te geven in die moeilijke omstandigheden. Het resultaat is, kijk 1 Timotheüs 4 vers 7, wat moeten we doen in moeilijke omstandigheden? 1 Timotheüs 4 vers 7, één ding moet je sowieso, nou ik zei net al, niet depressief worden, dat heb je in de hand. Dat heb je echt zelf in de hand. Dat heeft namelijk alles met het woord te maken, hoe je daarin staat, ben je daarmee bezig. Maar wat je één ding nooit moet laten, dat is het lezen laten en het bidden laten. Want ja, we kunnen mensen als ze troosten met teksten. Ja, dat weet ik wel. Weet je wel, krijg ik nog eens. Dat weet ik toch? Nou, als je het weet. Maar die teksten zijn wel om jou te bemoedigen en te vertroosten. Die heb je nodig. Want 1 Timotheüs 4 vers 7, wat zegt Paulus daar? Maar verwerp de ongoddelijke en uitwijze fabelen en oefen uzelf tot godzaligheid. Wat is oefen uzelf? Oefenen jezelf. Oefenen is trainen. Als ik toen op voetbal zat, elke week ging ik oefenen, ging ik trainen. Waarom? Ja, om er technieken bij te brengen, om sterker te worden, krachtiger te worden. En om mijn conditie op peil te houden. Ja, om een goede voetballer te zijn. Dan moest ik mezelf trainen en trainen elke week weer. Nou, dat is ook oefenen, uzelf tot godzaligheid. Oefenen, dat heeft, je moet jezelf trainen, je moet jezelf een discipline opbrengen. Door met het Bijbel bezig te zijn. Kijk, in vers 13. Houd aan in het lezen, zie je? Je moet blijven lezen. Timotheus zat ook in een hele moeilijke tijd. Hij had tegenstand. Hij was zelfs zo erg dat hij zag het niet meer zitten. Maar ja, hij huilde. Paulus zegt, als ik nog gedenk aan uw tranen. En je hebt niet de geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en gematigheid. Die geest heb je. Gebruik die geest. Maar blijf hierin bezig, in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik u kom. En dan zie je ook in vers 15, bedenk deze dingen. Zie je het? Het is lezen, maar je kan lezen en lezen. Je kan lezen, ik vind, ja tuurlijk als iemand de Bijbel wil lezen is goed. En ook uit gewoonte lezen is goed, dat het woord, ja, dat je het gewoon in je hebt. Maar ook het overdenken van het woord is zo belangrijk. Ook in de moeilijke omstandigheden. Lezen en overdenk het. En breng het in gebed. Dan komt ook de verlichting, maar ook de versterking. Wees hierin bezig, opdat u, kijk, u toenemen openbaar zij in alles. In alles ga je dan toenemen. In je kennis, maar ook ja, de vrucht van de geest, in de liefde en in de blijdschap, in de kracht. In alles zal je toenemen. Het lezen en het overdenken. Heb acht op uzelf en op de leer, volhard in deze, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Dus geldt voor mij ook als ik hier het woord leer, ik moet ook op mezelf letten en op de leer. Waar ben ik mee bezig? Leren, overdenken het. Ja? En daarin volharden. Zie je, je hebt volharding nodig. Je moet het wel doen, je moet volharden. We zijn gauw geneigd om ons te laten in beslag nemen door al onze zorgen, door dingen van de wereld. Vul het voor jezelf maar in. Maar hij zegt, nee, volhard in dit. En ik weet, ja, de Bijbel lezen is voor veel mensen wel moeilijk om dat ook echt te doen en te studeren. Ja? Omdat men heeft zoveel leuke andere dingen. Maar kijk, als je dat doet, wat doe je dan? Dan zul jij en jezelf behouden en die u horen. U zult uzelf behouden van dwalingen. Of van verkeerde beslissingen. Of die niet in het licht van het woord genomen zijn. Ja? Je zult jezelf behouden. Dat is het zaligheid. Redden van, ja, ook dat je bekracht wordt voor de zonde. En in het lijden dat je kan volharden. Dat is de redding voor ons. Maar dan moeten we dus lezen, overdenken en het doen, hè. Nou, oké, dan is het resultaat. Gaan we mee naar 2 Korinthe 1. De vertroosting. Het resultaat is de vertroosting. Dat vind ik mooi als ik dat lees. Ja, dat doet wat in je, hè. Dat woord, het werkt in ons. En Paulus zegt in 2 Korinthe 1 vers, en hij zat in die verdrukking. En dan zegt hij in vers 3, begint zegt hij, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Zegt u dat altijd in die verdrukkingen? Geloofd zij de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan, de Vader der barmhartigheden. Wat is de Vader? Hij is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Maar hij is ook de Vader der barmhartigheden. Barmhartigheid is dat hij over je ontfermt. Barmhartig is, daar is hij de Vader van. U kent het wel, hè? Dan zeggen ze van, Allah is toch ook barmhartig? Er is niemand barmhartig in deze wereld dan de Vader alleen. De Vader wil zeggen, hij is de oorsprong van de barmhartigheid. En alleen daar kun je barmhartigheid in vinden. En dat heeft hij ze laten zien aan het kruis. Dus er is maar één geloof, één God. En dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob, de vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is de enige waar je de ware barmhartigheid kan vinden. En ook de God aller vertroosting. Dat is wat we nodig hebben in ons leven. Kijk, barmhartig, dat is die. En we hebben ook in dat lijden hebben de vertroosting nodig. De verkwikking, de vertroosting. En mensen die zoeken vertroosting, want er is geen mens. Iedereen maakt deel uit van die zondige schepping. Iedereen zit in de ellende, maar heeft daarmee te maken. Al weet je dat soms niet. Het gras lijkt altijd bij de buurman al te groen natuurlijk. Ja? Het lijkt allemaal of daar alles... Die hebben nergens last van. Daar gaat alles op wieltjes. Die hebben geen problemen met hun kinderen. Ja, die kinderen zijn allemaal zo aardig en zo lief. En ze moesten, ja, weet je, het is allemaal mooi daar. Nee, de vertroosting hebben wij nodig. En ik weet nog, mijn moeder bijvoorbeeld zat toen in het verpleeghuis. En dat was ook nog niet allemaal even leuk daar. En die ging op een gegeven moment ook eten, weet je wel. Dan denk je, waarom gaan we nou eten? Sommige mensen gaan eten. Niet gewoon eten, maar overmatig eten. Dat geeft een goed gevoel. Ja, als je gaat lekker eten, dan krijg je ook een goed gevoel van. Dat is ook een soort troost. Mensen hebben troost in bepaalde dingen. Of ik ga dit doen, ik ga dat doen. En dan heb je in moeilijke omstandigheden. Ik weet nog ook dat iemand zei tegen mij, nou ja, kijk maar naar de bomen, ook kijk naar de zon. En kijk naar de natuur. En dat geeft je dan die troost. Dat helpt je dan even tussenuit. Ja, dat is leuk en aardig. Maar op een gegeven moment, een uur later regent het, wegtroost. Ja? Dus het is allemaal leuk, maar het is allemaal bedenksels van mensen die de ware troost niet geven. Maar wij hebben de God der vertroosting. En daar hebben wij de vertroosting. Hij is de oorsprong en daar alleen kunnen wij vertroosting in vinden. In alle omstandigheden. Want dan zegt hij ook, die ons vertroost waar? In al onze verdrukking. Dus ga dan niet naar jezelf kijken, wat ben ik zielig, ik ben helemaal alleen, ik heb geen vrienden meer, ik sta helemaal alleen en niemand... Nee. Dan laat je niet vertroosten. Ik ben, want wat heeft Christus namelijk meegemaakt? Hij is gesmaad, hij is bespogen, hij is gekruist, hij is geslagen. En Paulus identito. Dat hebben ze allemaal meegemaakt. Ja? Maar wij kunnen ons juist daardoor laten vertroosten. In al onze verdrukking. Waarom? Opdat wij zouden kunnen vertroosten. Degene die in allerlei verdrukking zijn. Door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Dus wij worden zelf, wij worden vertroost, wij laten vertroosten, maar daardoor kunt u weer een vertroost zijn voor die ander. Naast de gemeente is ook belangrijk, plaatselijke gemeente. Je kan wel zeggen, ja, ik geloof thuis. Nou, leuk en aardig, maar dat is lariekoek hoor. Want verdragende, dat doe je met elkaar, dat doe je niet als je thuis zit. Ja, met je man of met je vrouw. Maar het gaat erom juist met de broeders en de zusters, ja, want we zijn allemaal hier verschillend. Qua werk, maar ook qua persoonlijkheid. En goed, ik mag jullie allemaal, ik hou allemaal van jullie. Maar we hebben natuurlijk altijd toch allemaal de zondige natuur in ons. Zo is het nou eenmaal. En soms zeg je wel eens, oh, ik snap niet dat hij dat nou doet. Ja. Maar die ander zegt ook wel eens bij zichzelf, ik snap niet dat jij dat doet. Alleen hoor je dat niet. Ja? Maar nou komen we met het gebied van, op het gebied van lijden. Nou weet je, jij kan nu, wij zitten, nou, wij zijn inmiddels een beetje oude rotten in het vak. Een paar die zitten al heel lang in deze boodschap. Dus je kan bogen op een hoop ervaring met dit evangelie, omdat je daarvoor bent blijven staan. Maar ik kan ook bogen op ervaring dat ik heb vertroosting al die tijd ontvangen met dit evangelie. En daardoor kan ik nu iemand die in deze boodschap en die zegt, ik maak geen vrienden met dit evangelie, ik krijg tegenstand, zeg je, hey, ik weet erover mee te praten. Wij hebben dat hoort erbij. Wij maken dat we dat ook meegemaakt. En daardoor kan je een ander weer daarmee vertroosten, omdat ik heb zelf ook die troost gehad. Zie hoe belangrijk het is dat wij hier een plaatselijke gemeente zijn. Ja? Omdat je bent leden van elkander en je verblijft je met elkander, maar je weent ook met die ander. Want daar krijg je mee te maken. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, zie je, daar heb je het weer. Het is het lijden van Christus, dus als u die tegenstand krijgt, let op, u voelt het lijden. Maar het is zo, wij hebben de strijd niet tegen de overheden en de machten, dat weten we. Maar als wij die strijd krijgen, dus tegen ons, dan moet je het wel zo zien. Het is niet mij, maar het is Christus in mij die verworpen wordt. En dat is het lijden van Christus. Dus zoals Christus verworpen werd toen, ja, op aarde. En zoals Paulus, als wij Paulus verkondigen, nu ook verworpen wordt, is dat natuurlijk Vanwege Christus, die verkondigd wordt in dat evangelie. Dat is het lijden van Christus. Hij werd toen verworpen, maar hij wordt met dit evangelie ook verworpen. Dus ze verwerpen niet u, maar ze verwerpen Christus in u. En dan krijgt u ook te maken met het lijden van Christus. Exact hetzelfde. Nou, en dan zie je, maar het lijden van Christus, als dat overvloedig is in ons, dan is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Het zijn communicerende vaten, zeg maar. Dus ja, is het lijden zo erg, dan krijgen we ook de vertroosting. Hoe meer lijden, hoe meer vertroosting. Ik zie dat ik moet afsluiten, dus ik ga de volgende keer nog wel verder. Maar ik wil nog even één tekst, 1 Petrus 5. 1 Petrus 5. Ja. En de volgende keer ga ik ook hebben over het lijden dat wij hebben vanwege, vanwege mijn eigen ik. Ja, ik zit mezelf ook vaak in de weg, ja. Ik heb te maken met de zonde in mij. En hoe ga ik daarmee om? Dat is ook een grote oorzaak van het lijden. Want één ding is zeker, als je ergens heel goed achterkomt wie je bent, dan krijg je dat vooral nu met dit evangelie. Dan zie je pas hoe de zondige natuur in de mens nog aanwezig is, ja. Maar 1 Petrus 5 zegt Paulus, of Petrus, dat vind ik wel mooi. Vers 4 vers 12, 1 Petrus 4 vers 12. Geliefde, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking alsof u iets vreemds overkwamen. Let op. Peter zegt dat, hè, tegen de kleine kudde. Houdt u niet vreemd over die verdrukking. Maar het gaat er even om. U moet uzelf ook niet vreemd houden over de tegenstand en het lijden wat u overkomt. Ja, alsof je iets vreemds overkwamen. Want wij weten nu dingen. Wij weten waar dat komt. Ja, dat hebben we net gezien. Maar dan zie je. Dan gaan we naar vers 14. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Nou, wij zijn zalig, ja. Want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, dus de tegenstanders. Maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijde als een doodslager of dief of kwaaddoener, of als een die zich met een anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijke God in deze delen. Peter zegt, als iemand lijdt als een christen. Wat bedoelt hij mee? Hij heeft gezien, ja, christenen, zoals wij zijn, dat lijden hoort daarbij. Ja? En als je dus lijdt als een christen, wat gebeurt er dan? Verheerlijken wij God juist. Ja? Want wat zegt Paulus? Het is u uit genade gegeven, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dus het is een eer in die zin. En zeg je, ja, dag. Maar Paulus heeft zich toch verblijd in dat lijden. En ik weet, van nature zeggen wij, nee, dat wil ik niet, dat hoef ik niet. Ja? Maar toch, het heeft te maken, samen wij voor deze waarheid, voor Paulus, met het evangelie van de verborgenheid. En dan komt dit op ons pad. Maar houdt het niet vreemd voor u. Maar het geeft aan de andere kant, wij worden ook gesterkt in dezelfde hoeveelheid als wij lijden krijgen, worden wij ook gesterkt. En dan gaan we de volgende keer verder zien hoe dat in zijn werk gaat. Maar wat dat betreft is de verdrukking goed voor een gelovige. Ja? Want we komen natuurlijk ook nog in Romeinen 5. Dat we die volgorde hebben. Verdrukking, werk, lijdzaamheid en bevinding. En de bevinding hoop. En de verdrukking. Je ziet waar de verdrukking wegvalt. Kijk, toen de tijden van de grote vervolging in Rome. Nou, hoe groeide de kerk toen al niet. En nu zie je met alle vrijheid en alles wat we hebben. Zie je dat mensen denken, nou, ik heb God niet nodig. Het gaat prima zo. En juist de verdrukking werkt juist dat men juist zich weer meer gaat bezighouden met die hoop. Nu zitten wij hier allemaal uit vrije keus. Ja, omdat wij hebben honger naar het woord en wij willen een relatie met de Heer. Ja, maar let op, stel je voor, het wordt heel erg de tijden. Dan zie je ook vaak in hele slechte tijden. Dan gaan de mensen toch eens even over nadenken. Hé, wacht eventjes, is dit het nou leven? We gaan toch eens even naar de geestelijke zaken kijken, ja, want alles valt om me heen weg. Er is geen zekerheid in het leven. Ja? Dus. Goed, dan gaan we volgende keer verder over hebben. Vader, wil u danken voor deze dag. Dank u voor het evangelie, Vader. Wat ons sterkt en wat ons blij maakt. Wat ook lijden met zich meebrengt, Vader. Zeker. Zeker. En we weten ook de oorzaak onder andere daarvan. Maar we weten ook, Vader, dat we door dit evangelie gesterkt kunnen worden. En de wapenrusting aandoen, Vader. Want we weten ook dat met dat lijden ook dat wij kunnen blij zijn in al die verdrukkingen. En ook de vertroostingen zullen we ook ervaren. En dan zijn we ook weer een instrument in uw handen om ook anderen weer te kunnen vertroosten en te versterken, omdat wij dat maar hebben mogen ervaren. En dan zien we ook dat we niet te neergeslagen hoeven te worden, maar dat we juist verblijd kunnen zijn met dit evangelium, omdat we waardig zijn voor u, dat we lijden vanwege uw naam, Vader. Vader, en ook dank u voor. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.